Amsterdam.
Neem de neuronen in ons brein. We weten dat die essentieel zijn voor het vormen van onze gedachtes. Neurotransmitters schieten elektrische signalen af naar de aangelegen neuronen en verspreiden zo een golf aan elektrische signalen door onze hersenen. Ergens zou je kunnen denken, zitten in die neuronen dus deeltjes van onze gedachtes verborgen. Maar hoeveel van die gedachtes vinden we dan terug in één neuron? Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse programma over wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Pelle Intema en naast me zit Lilian Kingma. En te gast in de studio vandaag is hoogleraar Computational Science en Complexe Additieve Systemen aan de UvA, Peter Sloot. Peter, welkom.
Dankjewel.
De vraag die ik zojuist stelde, is er typisch één die wetenschappers bezighoudt die onderzoek doen naar complexe systemen? Het belang van deze vraag zit hem in de relatie tussen dat wat microscopisch is, de neuron, en het grote macroscopische geheel, namelijk het functioneren van ons brein. Lilian, jij hebt neurobiologie gestudeerd. Is dat een vraag waar je tijdens je studie mee bezig hield?
Ja, soms wel. Maar ik denk dat het in mijn studie vooral veel meer ging over hoe al die moleculen, dus misschien nog een stapje kleiner, op elkaar reageerden. En dan het iets grotere geheel, die cellen en kleine systeempjes van cellen dan op elkaar reageerden. Maar echt specifiek de vraag hoeveel van de gedachten vinden we in één neuron, daar heb ik me eigenlijk niet mee bezig gehouden. En dat vind ik eigenlijk wel, wel jammer. Dus ik ben wel heel benieuwd nu naar deze uitzending ook.
Peter, dat voorbeeld wat ik net gaf, dat is een kernvraag, zeg jij, uit de studie naar complexe systemen. Kun je dat toelichten?
Ja, het is eigenlijk, waar we het eigenlijk over hebben is emergentie. Is de manier waarop, het ontstaan van nieuwe concepten, zo je wil, in gelaagdheid van interactie van systemen. Maar dat dan niet in een college voorkomt, snap ik wel. Want daar moeten, zeg maar, eerst de basiselementen goed behandeld worden. Van inderdaad, van hoe het op moleculair niveau gaat. Maar en dan de vraag van hoe al die moleculen samen, vanaf moleculaire interactie tot cellulaire interactie, tot organelinteractie, tot organen, tot organismes. Dat is natuurlijk een hele diepe vraag. En wat nou zo verrassend is als je als je kijkt naar hoe die samenstellende deeltjes langzamerhand dat organisme opbouwen, dat het erg moeilijk is om aan te geven op welk moment nou zo'n emergent proces plaatsvindt. En dus die, in zekere zin die opmerking over hoeveel van de gedachten zitten in één neuron, dat is natuurlijk een beetje met een knipoog gedaan. Dus het klinkt een beetje als een onzinnige vraag. Maar het zet je wel aan het denken. En een vergelijkbare vraag is van hoe nat is één molecuul water? Ja, dat is ook een beetje een onzinnig ding, denk ik. Maar toch, ja, hoe zit het dan met twee moleculen water, drie moleculen? En op welk moment wordt dat dan wel, bestaat natheid, zeg maar? Dus natheid is een emergent proces van heel veel moleculen water samen. Gedachte is in zekere zin een emergent proces van heel veel neuronen die gelijkertijd of in de sequentie aan het vuren zijn. Maar zo is ook de economie is een emergent proces van individuen die met elkaar in interactie zijn. En wat we zien in complexe systemen is dat dit soort processen altijd plaatsvinden. Dus we zien altijd dat we beginnen met, zeg maar, elementen die met elkaar in interactie zijn. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen moleculen zijn, dat kunnen eiwitsignalen zijn, dat kunnen neuronen zijn. En dat, op een gegeven moment bouwt dat op tot een soort systeem, een soort van collectief gedrag. En het is ontzettend moeilijk op het moment dat je dat collectief gedrag waarneemt, hè, dus de natheid of de economie of weet ik wat, om dat terug te herleiden naar wat er dan nog van aanwezig is in de onderliggende elementen. Sterker nog, het is een van de eigenschappen van complexe systemen dat je dat juist niet kan. Dus op het moment dat je het systeem uit elkaar trekt, verlies je eigenlijk naar waar je op zoek bent. Dus je bent op zoek naar, nou, wat zijn nou die processen die tot emergentie leiden? Dan zeg je, nou, oké, dan trek ik het uit elkaar. Dan ga ik, als een natuurkundige, ga ik net zo lang ophameren tot ik bij een kwark uitkom of zo. Maar als ik dat doe, dan verlies ik juist dat hele proces. Ik verlies nu juist datgene waarnaar ik op zoek ga. Dus dat is, denk ik, een van de karakteristieken van wat een complex systeem is. En die vinden we dus overal. Of het nou in de economie gaat, of in de moleculaire biologie, of in de sociologie. Overal vinden we dit soort gelaagde processen.
Ja, waar dus eigenlijk kleinere gedeeltes samen tot iets nieuws vormen wat we proberen te begrijpen. En dat begrip, dat vinden we ergens tussen chaos en orde, zeg jij.
Ja, dus als je zegt van ik heb deeltjes die met elkaar in interactie zijn, Laten we een voorbeeld nemen. Een vogelzwerm. Als we spreeuwen zien, dan zien we die prachtige, mooie macroscopische golfbeweging. Je zou kunnen zeggen dat die golfbeweging, dat is een emergent proces van al die vogels bij elkaar. En hoeveel van die golfbewegingen in één vogel zit, is een beetje een onzinnige vraag. En toch is het zo dat uit die interactie met die vogels onderling, en dat zijn ook niet lineaire interacties, daar komen we straks nog even op, dat gemeenschappelijke collectieve gedrag ontstaat. Maar dat is een patroon. Je vindt dus een patroon terug. Nou, stel nou dat die vogels heel erg, als ze bijvoorbeeld zo'n V-vorm zie je er ook wel eens een keer. Dan heb ik het niet over zo'n wolk, maar dan heb ik over een V-vorm van zwanen bijvoorbeeld. Dat is een hele starre structuur. En dat is heel geordend. Ik kan met relatief weinig informatie kan ik beschrijven hoe die V-vorm eruit ziet. Maar probeer dat maar eens met die enorme zwerm. Dan heb je heel veel meer beschrijving nodig. Heel veel meer compute power, heel veel meer informatie nodig om dat te beschrijven. Dus dat zit daartussenin. En dan helemaal aan een andere uiterste is als dat een totaal chaotische beweging is. Dat je bij wijze van spreken van regendruppels in storm die voorbij komen. Dat is dan, ja, dat is heel erg moeilijk om te beschrijven te vatten in wiskundige termen. Dus is die overgang van heel geordend, zegt zo'n V-vorm, naar heel chaotisch. En daartussenin zit dan ergens iets bijzonders. En dat is precies waar al die complexe systemen zich bevinden. Op die grens tussen orde en chaos.
Ja, dat begrijpen van orde en chaos, dat proberen we al heel lang in de wetenschap. En er zijn ook een aantal fundamentele bouwstenen waar je onderzoek op bouwt. En in het algemeen misschien de studie naar complexe systemen. met name uit de natuurkunde en de biologie. Kun je die fundamentele bouwstenen schetsen?
Ja, dus de afgelopen 300 jaar is denk ik ongelooflijk veel, is de wetenschap heeft enorme sprongen gemaakt. Wat we nu, het feit dat wat de maatschappij die we nu hebben, is puur te danken aan die enorme ontwikkelingen die de afgelopen 300 jaar hebben plaatsgevonden. En in zekere zin, vanuit het perspectief van complexe systemen gezien, begon dat met na te denken over in zekere zin systemen van eenvoud. Nog steeds heel erg ingewikkeld, maar niet complex. Denk aan de manier waarop de aarde om de zon heen draait. Daar kunnen we vergelijkingen voor opschrijven. Daar kunnen we enigszins begrijpen. Op het moment dat het drie deeltjes wordt, dan wordt het al wat in. Dat zijn twee deeltjes. Op het moment dat we drie deeltjes hebben, dan lopen we al bijna vast. Dus dan zit er een zekere zin van onvoorspelbaarheid in. En toen, langzamerhand, zeg maar, kwam dat concept van de wereld bestaat. Alles wat we zien bestaat eigenlijk uit heel veel deeltjes. Dus de moleculaire, atomaire wereldbeeld. En er was mensen zoals Boltzmann die dat allemaal beschreven in termen van heel veel deeltjes. Dat kennen we allemaal uit de middelbare school. Hè. Een mol, dat was een 10 tot de 23ste, dat is een hoop moleculen. En die dus zeg maar naar die moleculaire chaos keek en op die manier beschreef wat er gebeurde. En toen ergens in zo rond de 1940, 1950 kwam er dat nieuwe inzicht van ja, wat we ook zien is, net als wat we ook zien, is dat er dus op een gegeven moment structuren ontstaan in die chaos die geordend zijn. En hoe kan dat nou? En waarom is dat de vraag? Dat is eigenlijk heel fundamenteel. Want we weten uit de natuurwetenschappen en uit de natuurkunde, weten we dat, volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica, weten we dat uiteindelijk alles chaotisch gaat worden. Ja, dus, en dat drukken we uit in een maat, dat noemen we entropie. En de entropie van alles neemt steeds toe. Dat is de bottom line. Of wordt in ieder geval niet minder, dus het blijft gelijk of neemt toe. Dus de wanorde in elk systeem wat je meet, in elk systeem wat open is in zekere zin, wat gesloten is bedoel ik, neemt in zekere zin neemt toe. Wat nu het bijzondere is dat wat we met die complexe systemen zien, is dat er dus toch nog een soort van ordening plaatsvindt. Dezelfde manier waarop op een gegeven moment, nou wij er bestaan, wij zijn een soort van geordende structuur. En waarom, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou orde zijn, terwijl de natuurwet zegt dat alles uiteindelijk naar wanorde moet gaan? En dat is zeg maar dat denken, dat is zo rond die periode die ik net noemde begonnen. En dat is eigenlijk, hebben we daar maar heel kleine stappen in gemaakt. En we beginnen het dan een klein beetje te begrijpen. En ik denk dat het meest verrassende is dat we dat denken van die die zelforganiserende structuren. Er wordt ook wel dissipatieve structuren genoemd. De dissipatief omdat ergens je toch nog die entropie moet genereren. Dat het ontstaan van die zelforganiserende structuur, dat die overal zien. Wat ik zei, in de economie, in de sociologie, in allerlei natuurkundige processen. Blijkt dus iets heel fundamenteels te zijn.
In de sociologie dan hebben we het over netwerken tussen mensen.
Dus wat helpt is het beschrijven van complexe systemen in termen van netwerken. Een soort van natuurlijke manier om het te beschrijven. Omdat je zegt van, ja, wat was een complex systeem nou ook weer? Nou, dat zijn deeltjes die met elkaar, kunnen ook mensen zijn, die met elkaar in interactie zijn, maar vaak op een niet helemaal lineaire manier. Dus dat betekent een klein beetje verandering kan enorme effecten hebben. En dan die samenstelsel van zeg maar individuele elementen naar dat collectieve. Nou, dat is dat collectieve, dat levert dan dat complexe op. En dan ben ik je mijn vraag even kwijt.
Ja, je noemde net uit de sociale wetenschappen. Ja. Dat lijkt me ook weer een heel andere samenhang dan moleculen en het brein, maar die lijken eigenlijk veel.
Ja, precies. Nee, dus het kwam over die netwerken, kwam je te spreken. En dat is dus de manier waarop die deeltjes met elkaar in interactie zijn, kan je beschrijven als een netwerk. Zeg van dit deeltje is in interactie met dat. Zeg nou, oké, dan heb ik twee puntjes in de ruimte, zo je wilt. En dan trek ik een touwtje in gedachten tussen. Oké, die zijn met elkaar verbonden. In ons sociale netwerk hier nu zitten we met een aantal mensen, een aantal touwtjes aan elkaar. Maar dat kun je ook bijvoorbeeld in genregulatoren netwerken zien. Hè? Dus in genetische netwerken waarbij een ene gen de andere gen kan upregulate en downregulate. Dat is een beetje Engels-Nederlands. Ik weet niet hoe je dit in het goed Nederlands moet zeggen. Maar waarbij dus het ene gen zeg maar een andere gen kan activeren of deactiveren. En dat zijn eigenlijk ook grote netwerken. En het helpt dus. Of het helpt vaak als je over complexe systemen praat om te denken in termen van netwerken. En die netwerken zijn dus nodes, dat zijn die elementen, met elkaar in interactie in het geheel, dat doet dan iets. En dat produceert een eiwit of het produceert een economie. Dus dat is een beetje, en dat zien we, en daarom zo zien we dat dus ook in sociale systemen terug. We praten niet voor niks over onze sociale netwerken. En wat wij proberen te doen is, we zijn op zoek naar, zo je wilt, algoritmische of computationele of wiskundige beschrijvingen van de dynamica in die netwerken. Om dus beter begrijpen, om te proberen te voorspellen wat die netwerken nou precies doen. En hoe we daar, en dat is misschien wel belangrijker, hoe we daar interventies in kunnen doen. En de reden waarom dat belangrijk is dat, als het zo is dat al die complexe systemen bestaan uit netwerken en je weet niet wat de consequentie is van de interventie die je doet, dan kan het allemaal allerlei gekke effecten gaan hebben. En in feite wat je ziet is dat, weet ik wel, dat zelfs een politicus die op een gegeven moment in moet grijpen in het systeem, hè, Rutte die opstaat en die zegt van laten we onze broekriem aantrekken, dat heeft een directe consequentie op het gedrag van ons. We gaan op dat moment wat minder geld uitgeven, houden de hand op de portemonnee. En het gevolg is dat die economie gaat veranderen. Dus het doordenken van de feedback loops van interventies in zo'n complex systeem is ontzettend belangrijk.
Ja, nou, we het veel gehad over samenhang. Belangrijk onderdeel is ook dat complexe systemen in staat zijn om te veranderen. Op een manier die onvoorspelbaar is in de verre toekomst. Maar die we wel steeds beter kunnen gaan begrijpen. Hoe doen we dat?
Ja, dus door waar te nemen in de eerste instantie. Dus een groot gedeelte van het onderzoek is kijken naar wat de natuur ons biedt. Maar ook door het na te bootsen in de computer. En je kunt relatief eenvoudig complexe systemen genereren met eenvoudige regels. Dus je zegt, ik creëer een toestand van een systeem, maakt niet uit wat. En ik heb regels en ik laat die regels, die pas ik toe op die toestand. En dan krijg ik de toestand van een tijdstip later. En dan pas ik weer die regels toe, diezelfde simpele regels. En dan krijg ik weer de toestand later. En zo ontstaat, als ik dat maar steeds maar blijf herhalen, dus steeds opnieuw die regeltjes toepas, en dat kan natuurlijk in de computer heel makkelijk, ontstaan patronen. En het bijzondere is nu, dat die patronen, die hebben dus de eigenschap waar we het over hadden. Namelijk dat ze niet geordend zijn en niet chaotisch zijn. En dat ze dus op die grens tussen orde en wanorde kunnen zitten. Maar nog veel bijzonderder is dat we niet in staat zijn, fundamenteel niet in staat zijn, om te voorspellen hoe het patroon eruit ziet over 10 tijdstappen. De enige manier om daar naartoe te komen, naar hoe de toestand eruit ziet over 10 tijdstappen, is domweg die 10 tijdstappen te maken. En dat is iets wat heet computationele irreducibiliteit. Dus we kunnen geen shortcuts maken, zeg maar. En dat is ook een andere eigenschap van complexe systemen. Dat je ze dus niet kunt... je kan niet de toekomst van een complex systeem voorspellen, anders dan om stomweg uit te rekenen of hem te ervaren, zo je wilt.
Ja, dat is in zekere zin nog allemaal best abstract. Maar dat is misschien mooi om goed toe te lichten met een onderzoek dat jij hebt gedaan naar criminele netwerken in de cannabishandel. Want daar zag je eigenlijk iets... wat je niet had verwacht als je niet al die stappen was nagegaan.
Ja, dit moet een stapje terugmaken hoe dat onderzoek begonnen is. Ik mocht iets van 12 jaar lang onderzoek doen aan de verspreiding van HIV. Een heel ander probleem. Het virus HIV. De manier waarop we dat uiteindelijk probeerden te begrijpen, dat zijn processen die dus plaatsvinden op moleculair niveau. Hè, dus de manier waarop uiteindelijk het RNA van het virus herschreven wordt in DNA, ingebouwd wordt in de cellen en de hele hubs. Tot en met de manier waarop het virus zich verspreidt via seksuele netwerken. En dan ga je dus van moleculaire netwerken, zo je wilt, door al die lagen heen, tot en met social sexual en sexual netwerken. Dus ik was daar, heb ik veel aan gedaan en heel verrassende dingen ontdekt. En op een bepaald moment was ik daarover aan het praten in een congres. En in de zaal zat een criminoloog. En die zei van ja, wat hij daar deed, weet ik niet meer. Maar en die zei van ja, dat redeneren over dit soort systemen doen wij ook. Maar dat doen we dan over iets heel anders. Namelijk over cannabis criminele netwerken. En wat hij me uitlegde was dat elke week zo'n beetje... dan worden iets van 35 van die netwerken, van die wietplantages, worden opgerold. En elke week weer. dus dan denk je van ja, waarom stopt dat niet? Waarom gaat het niet over? Nou, wat we toen gedaan hebben is... toen hebben we gekeken naar 3 soorten data. We hebben gekeken naar arrestatiedata. Dus dat is data van criminelen die... dus bijvoorbeeld zo'n cannabisplantage wordt opgerold. De mensen worden voor de rechtbank gebracht. En vervolgens wordt dan wordt aan die mensen gevraagd, wordt uitgezocht van met wie ze allemaal contact hebben. Nou, dat levert je een netwerk op. We hebben het tweede soort data wat we hadden, was surveillance data. Dus dan moet je denken aan politie kijkt op straat, wie met wie praat, gaat naar het bureau toe, schrijft dat op, als ze denken dat het verdachte figuren zijn. Daar hadden we die informatie hadden we ook uiteindelijk ook gedigitaliseerd. En natuurlijk sociale data uit social networks, want de criminelen zitten ook op social media. Dat levert allemaal netwerken op. Die individuen zitten dan, en op een gegeven moment die wietplantages, die hebben een aantal dingen nodig. Die hebben een ruimte nodig, die hebben warmte nodig, die hebben elektriciteit nodig, die hebben planten en groei en alles wat er van nodig is. En voor al die dingen hebben ze mensen. Dus het is niet zomaar een netwerk van mensen, maar het is een wat we dan noemen een value chain. Het is dus elk stapje is nodig, zeg maar, om de volgende stap te kunnen doen. Dat hebben we toen helemaal in kaart gebracht. En vervolgens in de computer hebben we tienduizenden verschillende situaties gesimuleerd en nagebootst. Van wat zou er nou gebeuren als je deze interventie in een complex systeem doet? In zo'n, dit is natuurlijk een complex systeem, zo'n netwerk van activiteiten in die cannabisplantages. Wat zou er nou gebeuren als je deze interventie doet? Nou, oké, ik haal. Wat de politie vaak doet, is de kingpins eruit halen. Degene die de leiding hebben, die de meeste contact hebben, dus ook de meeste verbindingen hebben, zeg maar, in zo'n netwerk. Die halen die kingpins eruit. En wat wij zagen als we dat simuleerden, als we dat in de computer simuleerden, zagen we eigenlijk systematisch dat de efficiëntie van zo'n netwerk alleen maar beter werd. Dus de productie-efficiëntie die werd hoger. Dus elke keer als de politie zo'n kingpin eruit haalde, werd het netwerk eigenlijk beter. Wat natuurlijk een totaal bizar verschijnsel is. En wat bleek dat als je een ander soort interventie doet, en uiteindelijk blijkt dat dan ook wel, al dit soort dingen, uiteindelijk is het simpeler dan je dacht. Als je namelijk niet de kingpins eruit haalt, maar je haalt de heel erg moeilijk te vervangbare personen eruit, zoals de elektriciëns, dan is dat rewiring die nodig is, dat herorganiseren, de structuur van die netwerken weer opnieuw zo maken dat het weer werkt, wordt dan steeds moeilijker. En dan op geen blik, dan kunnen ze dat niet meer doen en dan stort zo'n netwerk in. Dus dat is een voorbeeld waarbij je een soort van, door een interventie te doen, dus die kingpins eruit halen, een soort van averechts effect heb gecreëerd. Totaal onvoorspelbaar averechts effect heb gecreëerd. Dat wat je wil bereiken juist verder weg komt te liggen. Dat is typisch zo'n eigenschap van die feedback loops in zo'n complex systeem.
Ja. Ben je als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook werk je in Singapore, doe je onderzoek. En de stad speelt eigenlijk een heel grote rol in dat onderzoek. Ook misschien een heel mooi voorbeeld van een complex systeem wat we allemaal wel voor ons zien.
Ja, absoluut. En iets waar wel wat eigenlijk heel bizar is als je erover nadenkt. Waarom leven we in steden? Als je bedenkt dat, laten we zeggen dat we als homo sapiens zo'n 200.000 jaar actief zijn. Dan is het pas sinds een jaar of 10, 15 dat er meer mensen in steden wonen dan erbuiten. En dat is, dus we zijn door een enorme kantelpunt heen gegaan van ruraal leven, dus leven in het platteland zou ik maar zeggen, naar een urbane leefstijl. En dat is eigenlijk, we nemen dat allemaal voor granted. Ja, je bent geboren erin, weet jij veel. Maar als je er nou over na gaat denken, is het wel een heel bizar verschijnsel. Dus wat is het dat zo'n stad nou, dat werkt, dat die stad, dat we daar onszelf in organiseren. Het is een zelforganiserend proces. Onder andere in Santa Fe, een van de, zeg maar, de geboorteplaatsen van complexiteitsonderzoek, is hier in detail naar gekeken. En er is iets heel bijzonders ontdekt. En dat is dat als je iemand neemt die in een stad met een grote, weet ik veel wat, miljoen is, zit. En je plaatst die in een stad met 2 miljoen inwoners. Dan neemt zijn gemiddelde activiteit met zo'n 15-20% toe. Dat zijn allerlei soorten activiteiten. Dat zijn het aantal patenten wat mensen maken. Dus de innovatiekracht neemt met 15% toe. Wat een heel bijzonder verschijnsel is. Ook de efficiëntie van transport neemt met 15% toe. Maar ook de transmissie van ziektes neemt met 15% toe. Dus dat heeft ook negatieve effecten, zal ik maar zeggen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de gemiddelde beweging, de snelheid waarmee je loopt, dat die met iets van 10-15% toeneemt. Wat natuurlijk heel bizar is. Dus er is iets, er is een soort van efficiëntieslag die er komt op het moment dat je naar een grote stad gaat. Dus een verdubbeling van de stad, of het nou van 1 miljoen naar 2 miljoen gaat, of van 10 miljoen naar 20 miljoen gaat, leidt tot een soort van efficiëntie van tussen de 15-20%. Vermoedelijk, en daar lijkt het best wel op, is dat ook weer het gevolg van allerlei netwerkprocessen. Dat zijn de sociale netwerken, evident. Maar ook de infrastructurele netwerken en de administratieve netwerken. En die zijn allemaal met elkaar verweven. En dat leidt uiteindelijk tot dat we een soort van shortcuts kunnen maken, waardoor we wat efficiënter met de resources die we hebben, onszelf en alles wat ermee zit, kunnen omgaan. Het bijzondere is dan wel dat ook onze innovatieve kracht toeneemt. En vermoedelijk zit daar dan iets achter. Dus per individu word je dus creatiever bijna, zou je kunnen zeggen. En vermoedelijk zit daar dus iets achter. Dat feedbackloops zijn tussen individuen. De een zegt iets, de ander zegt ze reageren op elkaar enzovoort. Maar als er meer zijn, krijg je meer impulsen. Kan je meer out of the box denken. En krijg je misschien meer die innovatieve kracht. En dat zo systematisch is, is heel bijzonder. En dat we dat dus in die formules kunnen vatten, is, vind ik nog bijzonderder. Maar dat lijkt dus de reden te zijn waarom die steden überhaupt bestaan. Het is een soort van natuurlijk zelforganiserend systeem, omdat het efficiënter is. En dus op de een of andere manier, sociaal, evolutionair, of hoe je het ook wil zien, een natuurlijke volgende stap is.
Ja, en wat jij zegt is eigenlijk heel bijzonder. Wat we nu ook al hebben gezien, is dat eigenlijk al die systemen, ze zijn schaalvrij. Dus je kunt blijven inzoomen en dan zien we steeds weer die complexiteit terug.
Ja, ja, en dat is ook een eigenschap van complexe systemen waar we steeds tegen aanlopen. Dat al die, of het nou gaat over metabole netwerken, of het gaat over, wat ik zei, generalisatoren netwerken, of het gaat over sociale netwerken, of over fabrieksnetwerken. Die hebben allemaal de manier waarop die netwerk, waarop we die mathematisch kunnen beschrijven, is inderdaad die schaalvrije manier. Dat wordt ook wel power laws genoemd. En dat betekent inderdaad, hoe je ook inzoomt, dat je een soort van fractale structuur krijgt. Dus net als dat je vanuit een vliegtuig naar de kust van Noorwegen kijkt. En dan zie je van, oké, die prachtige patronen. En dan ga je aan de parachute, ga je naar beneden. En dan zie je het patroon. En op elk niveau zou ik een fotootje kunnen maken. En dan weet je niet, als ik het aan jou laat zien, weet je niet van welke hoogte ik dan zat. Bij wijze van spreken, als ik op mijn knieën naar een klein stukje van dat strand zit te kijken, zie ik nog steeds dezelfde soort structuur. Dus het is schaalvrij op al die niveaus. En dat is fractaal of schaalvrij. En dat soort karakteristieken zien we dus ook in complexe systemen. Wat dus iets zegt over, over de mathematische structuur waarop die systemen zichzelf organiseren.
Ja, dat lijkt allemaal alsof we dicht bij een universele theorie zijn over complexiteit. Maar zover is het nog niet, hè?
Nee, dat is een beetje het frustrerende aan het hele verhaal. Is dat, of misschien niet frustrerend, misschien is dat juist het leuke aan het hele verhaal. Is dat er is geen goede, eenduidige theorie van complexiteit. Er is ook geen theorie van emergentie. We kunnen niet de vermoedeltjes opschrijven van dit is emergentie. En we weten niet precies op welk moment inderdaad die signalen tussen neuronen nou precies de gedachte gaan vormen als voorbeeld. We weten heel veel wel nu. We hebben al heel veel stappen verder gemaakt. We kunnen heel veel dingen beschrijven, maar echt en we kunnen zelfs heel veel dingen nabootsen. Maar er is geen theorie van complexiteit nog. Anders dan algoritmische beschrijving. Dus een set van rekenregels, zo je wilt. Dus dat maakt het ontzettend spannend. Het vermoeden is dat het wel moet kunnen. Maar het is bijna net zo'n hopeloze taak als het verbinden van zeg maar, de vier fundamentele krachten in de natuurkunde. Dat is ook zo'n utopie waar we met z'n allen naartoe aan het denken zijn. Maar dat, ja, hier dus ook. Dus het is, vooralsnog is dat het niet. We hebben gereedschappen om complexe systemen te duiden. We kunnen eraan rekenen. We kunnen sommige stukjes zelfs een klein beetje voorspellen. Een klein beetje, zoals ik al zei. Maar we kunnen geen vergelijking opschrijven van zo ziet het eruit. Dus het is vooralsnog op dit moment vooral algoritmisch mathematisch beschreven.
Ja, nou geef je leiding aan de vakgroep studies naar complexe systemen. Daarin is interdisciplinariteit heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat ook het denken in complexe systemen een enorme boost geeft voor de wetenschap om eigenlijk alle kennis te combineren die we hebben.
Ja, dat is een fantastische vraag. Een jaar of 8 geleden was ik op reis met Eberhard van der Laan, onze geliefde burgemeester destijds, en de rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. We waren in India. En Eberhard zei op een gegeven moment tegen mij, hij zegt, en ook tegen de rector, hij zegt, moet je kijken, die complexiteit van die stad hier, van hoe al die dingen met elkaar verweven zijn. Nou heb ik thuis in Amsterdam, heb ik 2 universiteiten, 2 hogescholen, ik heb van alles nog wat. Maar waar zijn jullie in mij te helpen, man, over dit soort dingen na te denken, over die verwevenheid na te denken? Nou, dat is in feite de opstap geweest naar het opzetten van het Institute for Advanced Study. Waar ik de oprichter van mocht zijn. Gevraagd door het college van bestuur. Hartstikke mooi. Ontzettend mooi cadeau. En met als doel om die disciplines bij elkaar te brengen. Om over die grote vragen na te denken. Of het nou gaat over klimaat. Of het gaat over sociale ongelijkheid. Of het gaat over pandemie. Dus gezondheid. Dat zijn allemaal enorme, waarlijk complexe systemen. Waar we eigenlijk verrassend weinig van begrijpen hoe dat met elkaar in interactie is allemaal. En hoe interventies die we erin doen. En denk maar aan corona. We komen net uit zo'n complex systeem vandaan, zou ik maar zeggen. Misschien zit het er allemaal in. Waarbij je allerlei interventies, allerlei acties van de regering ziet. En op allerlei niveaus. Of van de burgemeesters enzovoort. En wat vaak heel averechts uitpakt. En wat gewoon ongelooflijk ingewikkeld is. En het idee van het Instituut voor Advanced Study. Wat gemodelleerd is. Ik moet nog bijzeggen dat toen we dat idee begonnen een beetje over na begonnen te denken. Dus met Eberhard en destijds met Dim van der Boom en andere mensen. Robert Dijkgraaf. Toen zeiden we nou, ja, we gaan natuurlijk nooit een instituut van studies zoals in Princeton voor elkaar krijgen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar wat is de bedoeling dan wel? Dat is juist om heel erg al die verschillende disciplines bij elkaar te brengen. En veel meer nog dan bijvoorbeeld in Princeton, wat heel erg rond de wiskunde en natuurkunde zit. Wat fantastisch gebeuren is natuurlijk daar. Maar hier ook echt de sociale wetenschap, de psychologie, de sociologie, de filosofie, zelfs de filosofie daar ook heel duidelijk in te hebben. Economie, noem het maar op. En om over die grote vragen na te denken. En dat zijn we begonnen een jaar of 6 geleden. Hebben we dat gedaan. Hebben we hier op de Oude Turfmarkt een fantastisch mooi instituut gekregen. Maar toen zat ik dus te denken van ja, hoe krijg ik nou voor elkaar dat als ik een natuurkundige en een, laat ik zeggen, een politicoloog aan tafel heb, dat ze op de een of andere manier elkaars taal kunnen spreken. En lijkt het dus dat die complexiteitstaal, dat het op allerlei niveaus, bijna fractaal weer, op allerlei niveaus aansluiting heeft. Dus dat die politicus ook, of diegene die zeg maar politieke wetenschap bestudeert, dat die ook diezelfde taal kan spreken als een natuurkundige en omgekeerd. En natuurlijk ieder met zijn eigen conceptuele wereld. En dat hebben we gedaan met allerlei projecten. Waarbij we gekeken hebben naar diabetes in de stad. Waarbij we gekeken hebben naar segregatie met scholen. Nou, allemaal echt ingewikkelde grote vragen waar al die disciplines bij elkaar komen. En dat is eigenlijk een verrassend succes geworden. Dus het is eigenlijk verrassend dat we in staat met het instituut en met dat complexiteitsdenken in staat zijn geweest om adviezen, zo je wilt, te geven aan ministeries. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijvoorbeeld. Maar ook aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Maar ook aan de municipality, dus aan de gemeente enzovoort. Dus het werkt.
Ja, we hadden het net al even over Singapore. Dat is echt zo'n plek waar ze heel veel met die adviezen doen, hè?
Ja, dus dat is de lijntjes in Singapore tussen degene die de politiek bedrijven, zal ik maar zeggen, en de wetenschappers zijn relatief kort. Dat is één. Het tweede is alle, en dan ga ik iets zeggen wat misschien wat gevoelig ligt, maar waarom niet? Bijna alle mensen waarmee ik te maken heb gehad in de ministeries bij Singapore zijn allemaal gepromoveerde onderzoekers. En allemaal mensen die hebben een heel behoorlijk diep, lang track record in de wetenschap gehad. Niet alleen dat ze een universiteit hebben afgemaakt, maar daarna ook nog gewoon 4, 5 jaar in de diepte zijn gegaan. Vaak nog postdoc projecten hebben gedaan, over de hele wereld onderzoek hebben gedaan. En toen pas in die politiek zijn terechtgekomen. En daardoor is het ook makkelijker om met die mensen dingen af te spreken. En dat zie je gewoon. Je ziet gewoon dat, ten eerste, je moet echt op het puntje van je stoel zitten, want ze zijn heel scherp en heel fel, wou ik zeggen, maar heel scherp vooral. Maar ze zijn ook zo, ze weten gewoon echt waar ze het over hebben. En daardoor krijg je hele interessante gesprekken. Hebben we ook echt grote stappen kunnen maken. En een van de dingen die we in Singapore hebben gedaan, wat door het ministerie daar opgestart is, het heet Virtual Singapore. En dat is in feite heel Singapore digitaliseren. Alles, niet alleen de gebouwen, maar ook de wegen, maar ook de beweging van de mensen, noem het maar op. Dus een soort van digitale kloon maken van de stad, wat tegenwoordig ook wel een digital twin heet. En als je dat eenmaal hebt, of delen daarvan hebt, het best ingewikkeld is, hoor. Dat is niet zomaar iets. Je kunt je wel voorstellen hoe ingewikkeld het is als je dus niet alleen wil weten van wie waar op welk moment loopt, zal ik maar zeggen, en wat voor taxis er rondrijden, maar ook hoe de driedimensionale structuur van een gebouw eruit ziet, maar ook hoe de economie eruit. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig ingewikkeld. Maar goed, stel dat je daar delen van hebt op een gegeven moment, en dat hebben we in Singapore, dan kun je hele ingewikkelde vragen in de computer gaan stellen. Dus dan kan je die kloon, die digitale kloon van de stad gebruiken om te zeggen als regeringsleider of zo van, nou ga ik deze interventie doen, wat zou dat voor consequenties kunnen hebben? En dus doorrekenen of dat inderdaad averechts effecten heeft. En dat zijn de dingen die we daar doen en gedaan hebben.
Ja, dat is misschien een mooi bruggetje naar de column die deze week verzorgd is door Gabriele Dharmasaputra. Er zit misschien ook wel een nadeel in het bestuderen van al die data. Daar kunnen we naar luisteren.
Toen ze me vroegen om over complexe netwerken te schrijven, wist ik eigenlijk niet wat het is. Ik bedoel, ik ken een paar complexe systemen. De belastingaangifte, daten, de IKEA pakskast. Maar na het googlen ontdekte ik dat ik ze eigenlijk al vaak tegenkom in mijn werk als ontwikkelingsbiologist. Het organisme is een zeer complex systeem en het is moeilijk om een effect van de ene variabel los te koppelen van andere variabelen. De computer het werk laten doen voelt vaak als de enige manier om een verbinding te vinden. De beschikbaarheid van high-throughput technieken en immense computationele kracht hebben geleid tot een explosie van data-driven wetenschap. Er is een grap dat als je vastzit aan je project, je een omics-experiment moet doen en er zal iets komen. Dat betekent dat we op dit moment meer data hebben dan we het kunnen verwerken. En u kunt deze data in een computer intoetsen en woep, komt er een grafiek met de verbanden ertussen gelegd. En dan begint de lastige taak. Welke vragen stellen we om een antwoord te vinden? Onlangs werd een opiniestuk van Claudio Stern gepubliceerd over zijn reflecties over het verleden, het heden en de toekomst van ontwikkelingsbiologie. Hij is bezorgd dat het nastreven van big data de plaats kan innemen van kleine experimenten die de kleine vragen beantwoorden. Hoewel ik ook een fan ben van kleine, elegante experimenten, werken die en data-driven experimenten vaak complementair. We moeten alleen onthouden dat we de juiste vragen moeten stellen.
Ja.
Mooi.
Gabrielle zegt, het is mooi dat er binnen de studie naar complexe systemen juist die mogelijkheid is om het kleine en het grote te verenigen. Maar even terug naar wat ze zei over die kleine onderzoeken. Is dat kritiek die je vaker hoort? Dat we iets vergeten als we juist zo focussen op het grotere geheel?
Nou, nee, want we doen het allemaal, zeg maar. Je moet op alle niveaus moet je die doen. Dus het is niet alleen dat je van bottom-up probeert naar boven toe te komen, ook maar van boven naar beneden en van binnen naar buiten, zou ik maar zeggen. Maar het punt is veel, ze roert een ander punt aan nog. En dat is het belang of het beperkte belang van data. En in deze tijd van kunstmatige intelligentie denkt iedereen maar van als ik maar genoeg data genereer, dan snap ik het wel. Dan vind ik patronen en dan snap ik het wel. Nou, dat bestrijd ik met hart en ziel. En de reden daarvoor is dat de aard van een complex systeem, en ik kom straks terug op die micro-experimenten. Maar de aard van een complex systeem is, juist vanwege die schaalvrijheid waar we het over hadden, dat je met een enorme spreiding in de systemen zit. En dat betekent als ik gewoon meer data toevoeg, dat ik ook meer uitzonderingen ga toevoegen. En dat het dus helemaal niet zo is dat ik beter dat gemiddelde zou kunnen afschatten. Sterker nog, complexe systemen hebben vaak geen gemiddelde. Je kunt niet echt de gemiddelde uitrekenen van een schaalvrije verdeling. Dus hoe kan ik nou met bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie, wat dus moet leren tegen een gemiddelde, want als het steeds verandert, ja, dan kan je niks leren. Het is niet zo dat je dan, als je dan patronen vindt, dat je dan weet wat je aan het doen bent of dat je dan snapt wat er gebeurt. Nog een stap verder. Data is een registratie van iets wat geweest is. Het zegt niks over de toekomst, tenzij de toekomst hetzelfde is als het verleden. En ik denk dat een hele belangrijke, echt een heel belangrijk punt is. Iedereen denkt maar van ja, data, dan snap ik het wel. Nee, ja, dan snap je misschien iets van het verleden, maar op het moment dat de systemen zo dynamisch zijn, dan moet je dus niet alleen die data uit het verleden hebben, maar ook de mechanismes die geleid hebben tot die data. En natuurlijk zijn er ook wel nu langzamerhand op allerlei plekken worden er fantastisch mooi onderzoek gedaan, machine learning onderzoek, om ook die onderliggende mechanismes te vinden. En dan zou je misschien inderdaad wel wat voorspelbare processen kunnen duiden. Maar hoe het ook, al die dingen, het blijft uiteindelijk, in de wetenschap moeten we altijd, op elk plek moeten we in staat zijn om te valideren wat we beweren. En moeten we dus experimenten doen om te kijken van oké, klopt dit nou als je dit doet, dat je dat gebeurt. Dus ik denk, het is zeker geen commentaar. Ik denk dat het gewoon klopt. We moeten de data hebben we nodig, maar we hebben nodig ook de processen die tot die data hebben geleid, dat moeten we zien te begrijpen. Dat is vaak heel fundamenteel, wat ik al voorbeeld gaf uit de tweede hoofdstuk van de thermodynamica. Daar kunnen we een heel eind mee komen. Dat geeft ons dan mogelijke voorspellingen die we dan moeten toetsen met behulp van experimenten. Maar dat is soms bijzonder lastig, want hoe doe je een sociaal experiment? Dat ga je niet doen. Ik bedoel, dat is vaak niet ethisch, zeg maar. En ik ga ook een experiment doen. Dat weten de medici van alles nog wat in. Een experiment in je lichaam, wat één groot complex ding is. Dat ga ik niet zomaar doen. Sorry, ging fout. Weet je, dat werkt niet. Dus we hebben dan juist weer die computers nodig om dat soort experimenten te kunnen doen. Dus ja, experiment is heilig. Data zegt alleen maar iets over toekomst, als de toekomst hetzelfde als verleden. En wat we nodig hebben is naast die data, dus mechanistische of modellen, zeg maar, die de processen beschrijven.
Ja. Dan wil ik eigenlijk tot slot hebben over het begrip tijd. En jij zei tegen mij, tijd is eigenlijk een onderwerp waar eigenlijk veel oude natuurkundigen op latere leeftijd altijd wel vragen over willen beantwoorden. Ben jij geloof ik nog niet zo heel oud, maar het is ook iets waar je mee bezig gaat.
Ja, dat is een beetje een grap van Suskind. Dat is een bekende natuurkundige, die zei dat ook. Ik heb er wel de leeftijd voor. Maar het is natuurlijk een van de grote raadsels die we hebben. De natuurkundige tijd, die snappen we redelijk goed dankzij Einstein. Ja, dus zowel de speciale als de algemene relativiteitstheorie die vertellen ons precies over die relativiteit van de tijd. Ja, afhankelijk van de snelheid ten opzichte van elkaar, afhankelijk van de zwaarte, van de kromming van de ruimte, kunnen we iets over de waarneming van de tijd. En dat kunnen we fantastisch nauwkeurig doen. En dankzij dat hebben we GPS enzovoort. Nou, geweldig. Maar je kan dus, wat we dus ook weten, is dat je kunt niet. Je kunt niet zeggen van dit is de tijd op dit moment ergens in het heelal. Dat kan je gewoon niet zeggen. Het is altijd relatief ten opzichte van iets anders. Maar tegelijkertijd is er ook wat ik toen ik dat voorbeeld gaf van het ontwikkelen van een complex systeem. Dat je dus zegt van ik heb een toestand en ik heb hele simpele regels en ik laat die toestand evolueren in de tijd. Creëer je dus ook een soort van tijdsbeeld. En als ik 's morgens vroeg in de spiegel kijk, dan zie ik ook dat er weer een dag voorbij is, zou ik maar zeggen. Dus je ziet op een gegeven moment gewoon dat er wel iets gebeurt. En dus die tijd, dat is ook een tijd, maar dat is een beetje, in zekere zin is dat anders dan die puur fysische, Einstein-tijd. De manier waarop we daarover denken op dit moment is in termen van ook weer die tweede hoofdwet. Hè? Dus dat als een systeem. We weten dat een systeem, als je het aan zichzelf overlaat, uiteindelijk steeds wanordelijker wordt. Dus als ik de toestand van een systeem meet en het heeft een bepaalde mate van wanorde, en ik meet het nog een keer en ik meet een grotere wanorde, is dat dus een beetje. Moet het dus, kan alleen maar dat dat dus. Dat de richting van de tijd is geweest. Dus dat het de tweede waarneming later is geweest dan de eerste waarneming. Want anders zou het zo zijn dat ik. Bijvoorbeeld onze moleculen hier in deze ruimte. Die gelukkig zou zijn dat we ze kunnen inademen. Maar die hadden ook met z'n allen daar linksboven in die hoek kunnen zitten, zou ik maar zeggen. En dat had niet zo handig voor ons geweest. Maar de meest waarschijnlijke is juist dat ze zich op al deze plaatsen hier verdelen. En daarmee wordt het een kansproces en daarmee is het weer gekoppeld aan die entropie. Dus dat is een manier om over tijd na te denken. En het lijkt er dus op dat waar ik aan denk en wat ik probeer te onderzoeken is die relatie tussen die zelforganiserende processen in complexe systemen te koppelen aan het besef van tijd. Dat is eigenlijk in een nutshell waar langs de lijnen wat ik aan het denken ben. Maar dat is allemaal nog, staat nog in de kinderschoenen.
Ja. We hadden het even al over het gevaar van het denken in data. Als ik maar genoeg data heb, dan begrijp ik het eigenlijk wel. Als we alles willen begrijpen als complexe systemen, slaan we dan ook wel eens de plank mis?
Ongetwijfeld. Nu tegenwoordig is een populair hot topic is bewustzijn. Fantastische podcasts die gedaan worden door de NRC. Wouter van Noort die daar met Jessica heel veel mooie dingen gedaan heeft. Kijk, het hele punt is. Oké, ik moet het denk ik zo zeggen. De Als we over complexe systemen nadenken, dan denken we na over iets wat we uiteindelijk in die computer kunnen nabootsen. Met andere woorden, we denken dat het computational is, dat het informatieverwerkende systemen zijn. En in zekere zin is dat zo. In zekere zin is alles wat je kunt waarnemen, is registreert informatie of verwerkt informatie. En dus door, zeg maar, vanuit informatietheorie en computationele wetenschappen naar complexe systemen te kijken, krijgen we echt een goed inzicht in dingen. Maar de vraag is, is alles computationeel? Is het zo? Is werkelijk alles computationeel? Dus alles wat zeg maar materie is, daarvoor kunnen we zeggen dat het computationeel is. Nogmaals, het registreert informatie en het verwerkt informatie enzovoort. Het heelal rekent zichzelf uit, zou je kunnen zeggen. Als één grote kwantumcomputer, vanaf de eerste bosonen bij de Big Bang tot de moleculen in je lichaam nu, zullen we maar zeggen. Maar de vraag is alles computationeel? En als het antwoord daarop is nee is, dan zit je dus met het hele bolwerk wat we hebben aan gereedschappen om het bestuderen van complexe systemen, zit je dus even ernaast. En nou zou het zo kunnen zijn, en iemand die daar heel veel over nadenkt en werkelijk geniaal individu is Roger Penrose, die net 2 jaar geleden de Nobelprijs heeft gekregen. En ik heb hem 2 jaar, vlak voor zijn Nobelprijs, een paar maanden voor zijn Nobelprijs, heb ik hem bij ons in Amsterdam in het Instituut voor het van Study mogen spreken. En ben ik een avond met hem op stap geweest. En dat was een zeer bijzondere ervaring, zal ik je vertellen. En hij zegt dus dat bewustzijn, zijn bewering is dat bewustzijn niet computationeel is. En met andere woorden, je kunt, hoewel we dus weten dat onze hersenen heel veel dingen uitrekenen. We kunnen dat, zeg maar, algoritmisch kunnen we dat beschrijven. We kunnen het zelfs afbeelden op dingen wat dan Turing-machines wordt genoemd. Bewustzijn, zegt hij, is niet computationeel. En nou, daar heeft hij allerlei fantastische ideeën over. Dat zijn allemaal nog maar theorieën. Overigens, daar heeft hij niet de Nobelprijs voor gekregen. Voor iets heel anders. En hij denkt dus dat het iets te maken heeft met wat binnen de kwantummechanica de hidden variable theory wordt genoemd. Nou, dat lijkt een beetje te veel af nu, maar dus hij denkt dat het met kwantummechanische processen heeft te maken en dat daar delen in zitten die niet computationeel zijn. Nou, dat is uitermate controversieel. Maar als dat zo is, dan is dus de vraag, dan helpt die gereedschappen die we ontwikkeld hebben nu voor al die andere mooie dingen, lijken niet echt daarmee te helpen.
Ja, denk ik dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze uitzending. We hadden het vandaag over hoe het allerkleinste zich tot het grotere geheel verhoudt. We hebben het over hoe we die veranderingen in systemen kunnen analyseren en begrijpen. De gast was Peter Sloot. Hoogleraar computational science en studie naar
complexe systemen.
Sorry, ja. Mijn naam is Pelle Intma. De co-presentatie vandaag was van Lilian Kingma. De techniek is door Tanne van der Wal. Je kunt ons volgen op Facebook of Twitter. Onze uitzending is terug te luisteren op Spotify of SoundCloud. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.